Voilà. Dus we zijn hier om eens te spreken over uw functie als manager van Comilfo.
Mm-hmm.
Ja. Dus kun je daar iets meer over vertellen? Van wat hield dat precies in? Of, allez, wat deed je dan juist? Wat was zo uw taak?
Ik was in feite heel jong en ik was hier al in Dendermonde bezig met een aantal studentenfuiven te organiseren. Ik heb een van de eerste schools out parties georganiseerd in Dendermonde. Want vroeger was het iedere school die zo zijn eigen avonden organiseerde, zijn eigen parties. En toen dacht ik, oh, we zitten met zoveel scholen, we hebben zoveel vrienden op andere scholen, waarom moet dat allemaal apart zijn? En dus had ik het idee van een schools out party te doen voor alle scholen van Dendermonde. En dat hebben we dan gedaan. Ik moest dan dat jaar ben ik dus begonnen, dat was de eerste keer dat ik naar Amerika gevlogen ben,
ja.
Was ik aangenomen om daar te werken in vakantiekampen, zomerkampen. Maar ik moest daar zijn op 20 juni. Dat hadden ze mij niet op voorhand gezegd. En ik had die party gepland op 27 juni. Ja, want dan was het schoon pas uit.
Ja.
Dus zeg, ja, ik had een datum niet verleggen, maar ik had een aantal vrienden gevraagd, kunnen jullie dat dan in goede baden leiden, want ik moet een 20ste vertrekken. En dan Jo de Proft, die de eigenaar was van wat dat toen nog het Koningshof was, die had dat net gekocht van Drank en Handel Verhelst, die waren de eigenaars van het Koningshof, die wou die avond ook een party doen, want Jo deed al veel jaren ervoor een discobar, Sound Explosion,
ja.
Hè, wat dat dus een heel beruchte, ja. Beruchte en beroemde discobar was, samen met Joost had een andere discobar en die heette Zebedeus.
Ja.
En dus dat waren de twee grote ja. voorlopers van al de parties, hè, van de grote parties, discobars. En dus de Jo, die speelde veel in Koningshof en zo is dat gekomen dat die mannen een deal gemaakt hebben en dan heeft de Jo Koningshof overgekocht
ja.
van Drank en Handel Verhelst.
Ja.
En dus Jo deed op dat moment ook een nieuwe, ook op die avond deed hem ook iets.
Ja, ja, ja.
En
ja.
dan hebben we dat gedaan. En hij... Sorry, mijn telefoon. En hij heeft dat dus... die avond zaten er klaarblijkelijk bijna geen mensen bij hem.
Ah ja.
Ze zaten allemaal in de Roxy, want ik deed dat in de Roxy. Wij woonden ernaast, dus dat was gemakkelijk.
Ja.
We kenden de eigenaars. Op die moment was de eigenaar van de Roxy, dat op dat moment de New Roxy heette,
ja.
Was Mark van de Lifeline.
Ja.
Die dus de Lifeline openhield, maar die had dus ook daar dat er. Dan, de Jo ging daar naartoe, want hij moest weten wie dat mijn competitie was. Dat er zoveel met iedereen daar zat en niemand bij mij die avond. En hij vroeg dus aan de deur, waar is de organisator? En zei, oh ja, die is hier niet, die zit in Amerika.
Ja.
Dus de Jo zegt, oh amai, die zit in Amerika en die organiseert een grote vrouw. Die man moet ik eens ontmoeten. En dus toen ik die zomer terugkwam van Amerika, hebben we samen iets kunnen eten en dingen.
Ja.
En toen heeft Jo mij verteld over de plannen om Comilfo. Ik denk dat het ondertussen al open was als Comilfo, als een vooropening, zo'n beetje. En toen heeft hij mij gevraagd, oh, zou jij niet bij mij willen beginnen als een beetje de marketing te doen, vuiven te organiseren, promoten. Zo'n dingen, want ondertussen ging ik nog altijd naar school in Gent. Dus ik was wel van plan om te blijven studeren, dus dat moest er allemaal een beetje tussen passen.
Ja, ja, ja.
En ik heb gezegd, oh ja, dat is tof, dat lijkt me wel iets om te doen. En dan na een maand of zes zijn we bij elkaar gekomen en dan had ik zoiets van, goh, ja, ik wil dat hier echt wel doen, maar ik wil het wel goed doen.
Ja.
Want ik vond, ja... Er waren een aantal dingen die ik graag wou veranderen en die ding. Maar ik had niet genoeg tijd om dat te doen. En dus op die moment dacht ik, als ik dat dan doe, dan wil ik het wel zorgen dat het allemaal in orde is. Dan wil ik het ook runnen.
Ja.
En dan wil ik ook een beetje carte blanche voor te doen wat ik wil doen, want dan zou ik ook stoppen met al die andere vijven en al die andere dingen.
Ja, ja.
Het allemaal concentreren op Comilfo.
Ja.
En Jo, dat is een van de beste samenwerkingen die ik ooit tot nu toe zelf nog gehad heb. Omdat we twee totaal verschillende persoonlijkheden zijn en twee totaal verschillende talenten.
Ja.
Jo is kent alles van muziek, kent alles van techniek, van geluid, van licht, alles. Is er enorm gepassioneerd over. Maar heeft geen interesse om zich bezig te houden met personeel. Of met dagelijkse zaken, of met marketing. Dat deden we alle twee te graag. Dus dat vonden we tof. Maar dus het dagelijkse runnen van de zaak, dat was iets dat de Jo echt niet graag deed.
Ja.
En zijn grootste sterkte was dat hem dat herkende.
Ja.
Dat hem dat van zijn eigen herkende en dat hem zei... Ik ga iemand nodig hebben om mij te helpen daarover.
Ja.
En daar hebben we die afspraken gemaakt. En dan hebben we 7 jaar... Ben ik in Comilfo geweest. Tot... denk het 4 of 95. Dus dit is nu echt de beginperiode van Comilfo.
Ja.
Maar ik denk dat we daar wel de basis gelegd hebben... van wat dat Comilfo in feite was.
Ja, ja.
En volgens mij was dat uniek, omdat in der tijd waren het vooral discotheken die bestonden. Ja. En discotheken die vooral commerciële muziek speelden.
Ja.
En die dus ook bijvoorbeeld mensen selecteerden aan de deur, maar op kledij.
Ja,
in de tijd was dat geen jeans, geen dingen. En wij hadden zoiets van, nee, eerst en vooral... wij speelden ook commerciële muziek, maar wij deden dat pas van 9 tot 1.
Ja.
En dan switchten wij naar meer alternatieve muziek. Want Jo had dus een heel diepe kennis van muziek. En speelde ook al vele jaren met Sound Explosion.
Ja.
Een soort mix van commercieel met alternatief, met rock and roll en met dingen. Dus die een hele mix, dat zat al in Jo zijn kop. En dan hadden we ook het geluk om TC, direct zijen, als DJ te hebben. Die dus al van zijn 13 jaar, denk ik, in het café van zijn ouders stond in Aalst.
Ja.
En die dan ook al in Balmoral speelde. En ook al grote discotheken in feite in der tijd. En die dus meestapte in dat project om daar een alternatieve zaak van te maken. Want ik mag niet vergeten, Dendermonden op dat vlak... Ja. In Gent, Brussel, dat waren grote discotheken. Die mannen waren allemaal die DJ's, zoals TC, Dirk Tsuijo, dat was een fenomenaal talent.
Ja.
En dus iedereen wilde die, iedereen. Hey, en dan waren wij daar als een klein zaaltje in feite, dat is iets gingen proberen.
Ja.
Maar Jo heeft Dirk Tsuijo er toch kunnen overtuigen om dat mee te doen. En dat is een van de beste zetten geweest voor Dirk Tsuijo.
Ja, natuurlijk.
Omdat dat natuurlijk een stijl, dat we daar een stijl creëerden die uniek was in feite op dat moment, denk ik wel in België. Een paar jaar later zijn er wel een aantal andere zaken geweest die ook zo een beetje in die stijl. Ik herinner me nog de Cadillac, denk ik, en nog een aantal andere zaken die dus ook die mix van muziek deden.
Ja.
Maar wij waren wel de eerste op dat vlak. En dus en wij selecteerden dus niet, we gaan niet selecteren op kledij.
Hmm.
Maar eerder, als je... wij vonden dat we geen mensen de toegang moesten ontzeggen, tenzij dat ze probleem waren.
Ja.
Of dat ze bewezen hadden in het verleden dat er een probleem was, dan mochten ze niet meer dingen. We hadden een hele goede security ploeg onder leiding van Rudy van Ransbeek, de lange Rudy.
Ja.
En zijn broer en nog een aantal mensen, Danny Meurissen, Patrick de Roek zat erbij, een aantal mensen die iedereen kent natuurlijk.
Ja.
Maar dus een hele goede security ploeg. En dan een fantastisch team van garçons, want natuurlijk, je weet, iedere uitgangsgelegenheid. Dus het is nooit, wat ik wil zeggen, het is altijd een team van mensen die iets creëren en die er dan ook hun persoonlijkheid achter zetten en dingen. En dan kun je natuurlijk iets tot een hoogte brengen dat Dendermonde in feite nog niet gezien had.
Nee.
We hadden wel op die moment al de Zipper. De Zipper was open.
Ja.
En dat was dus een discotheek van een keten van Wondergem, van Kortrijk. Die dus veel, ik dacht, dit moment dat er 10 of 12 discotheken.
Ja.
Dat was ook een uniek gegeven.
Ja.
Want dat was in feite de eerste man die een keten van discotheken had. En die dus ook een zeer belangrijke rol gespeeld hebben in Tendermonds uitgangsleven. Alhoewel, het was in Grimbergen, het was over de brug.
Ja.
Maar Mike Thompson, die daar dus een fenomenaal DJ was.
Ja.
Alles begon te leven in Dendermonde.
Ja.
En we hadden dus in het begin een beetje, was het zo'n beetje bij de Dendermondenaren zo van, ja, waarom zouden we naar die Comilfo gaan? Want mensen hadden nog altijd de gewoonte om naar Gent te gaan, of naar Brussel te gaan, of naar... Omdat als ze het speciaal wouden, dan moesten we toch nog, uit Dendermonde gaan.
Ja.
Totdat we op een zeker moment, dat ze dus hun vrienden in Gent tegenkwamen, die zeiden, waar gaan jullie vanavond naartoe? Ah nee, we gaan naar de Comilfo in Dendermonde.
Ja.
En dan in elk jaar begonnen mensen van Dendermonde, dan zullen we, als dat er zo speciaal is, dan zullen we ook maar eens gaan zien.
Ja, ja.
Dus dat was een beetje de omgekeerde wereld.
Ja.
Maar ja, dat was dus... hetgene wat we daar gecreëerd hebben, denk ik dat een beetje die wat ook maakte, omdat we niet op kledij selecteerden, hadden we ook een bond allegaartje van, we hadden dus mensen met een anagram en we hadden mensen in kostuum en in dingen. Dus, en die mochten er allemaal, zolang dat ze plezier hadden, hadden we daar geen enkel probleem mee. Dus er was geen enkele, trouwens, sommige van de meest interessante filosofische gesprekken die ik ooit gehoord heb, waren om 5 uur 's morgens in de cocktailbar.
Ah ja.
Met iemand met een anekamp tegen iemand anders over de dingen des levens aan het spreken. Dus we hadden daar geen enkel probleem mee. En dus, ik denk, wat ik er misschien toe bijgedragen heb, is... natuurlijk, zonder Jo de Proft was er nooit een Comilfo geweest. Want je moet iemand hebben die het risico nemen en die dus er allemaal de verantwoordelijkheid neemt voor het financiële en alles. En dus Jo en ik hebben dat samen vele jaren gerund. Mijn ding was dat ik tamelijk veel naar de Verenigde Staten ging.
Ja.
En dus veel daar in het uitgangsleven alles probeerde te zien wat dat daar allemaal... Dus een beetje trendy. Dus wij wisten wat dat er allemaal...
Ja.
Aan het gebeuren was. En dan probeerden we dat te verwerken in de Comilfo.
Ja.
Ook toen dat ik vond de ambiance, zelfs als het nog maar 6 maanden open was, nadat ik dus na 6 maanden in feite echt fulltime begonnen. Maar ik vond de ambiance die daar ging, was fantastisch.
Ja.
En we hadden dus, ik zeg, ik moet daar een slagzin of zoiets hebben, omdat dingen. En dan hadden we the dance place where differences meet each other. Een beetje ambitieus, maar...
Ja.
Maar het was wel een goede vertaling van wat dat er zich afspeelde. Zeker omdat de meeste discotheken en uitgang allemaal tamelijk conform waren.
Ja,
zelfs als je keek naar het station of dingen, de Lifeline was mensen die de funk en die dingen... Dat was allemaal gebaseerd op muziekdingen.
Ja.
Gaat de funk, gaat de saf, denk ik, de
laatste.
Dus,
ja.
Maar dat was wel allemaal vrienden, maar dat was zo niet echt een mix. Op terras misschien, maar het was meestal in die jaren, vooral in de scholen, was het een beetje gebaseerd op de kledij dat je droeg en op de muziek, de muziekstijl dat je graag hoorde. En wij waren in feite de eerste die dat allemaal doorbraken.
Ja.
En die zei, dat blijft gelijk. We gaan wat funk draaien, we gaan wat dit draaien, we gaan wat dat draaien. En als je graag binnenkomt met wat was dat in de tijd? Met je docksides of met je dingen. Of een leren jekker of een dingen. Kan ons allemaal niet schelen. Zolang dat je... Wat ook maakte dat die mensen misschien ook eens blootgesteld werden aan... De andere muziek andere dingen.
Dat klopt.
Waar dat ze misschien dachten, dat is niet mijn muziek. Maar dan op den duur, om 2 uur 's morgens, waren ze dan wel allemaal aan het dansen op Macanders muziek. Dus dat was heel tof. Dat vonden wij heel tof.
Ja.
En dat was zeker een ambiance die daarin.
Ja. En over welke periode spreken we dan juist?
Nu spreken we over 19... 86 tot 394, ja, denk ik. Ja.
Zoiets. Ja.
Want in het begin was er zelfs nog geen cocktailbar boven. Wij waren altijd constant aan het verbouwen, dus ja, en we hadden veel initiatieven die aansloegen, wat dat wel tof was. We hadden ook alle soorten parties dat we deden. Wij waren ook een van de enige discotheken, want in feite, wij waren geen discotheek, wij waren een club meer. Was meer, in die tijd was zeer commercieel. Dansing, noemden we hem dansing.
Ja, hè? Ja.
En we waren ook een van de enige die tamelijk veel inkomen vroegen. Want wij vroegen 150 frank, wat het in die tijd bijna het dubbele was wat dat iedereen vroeg.
Wat de rest vroeg, ja.
Maar we gaven 2 chetons erbij.
Ja.
En dus die chetons waren 40 frank elk waard, dus in feite was het maar 70 frank.
Ja, ja, ja.
Maar je moest wel, wij wilden wel, als je binnenkomt, moet een zekere... Allee, moet er willen zijn.
Ja.
En niet zomaar voor... oh, we gaan iemand binnen en buiten en binnen en
ja,
buiten.
Ja, 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 ja.
Dus wij wilden echt wel een publiek creëren...
Ja.
Die in de comilfo wou zijn.
Ja.
En dan een keer dat je 150 frank gegeven had... was geen enkel probleem, want het was nog altijd een betere deal als ergens anders... want je kon je chatonsjes gebruiken.
Ja, dat is waar.
Maar er was toch ergens een ding waarvan dat je zei... 150 frank, dat heb ik er voor over. En dat was tamelijk veel in die tijd. Als ik er nu over nadenk...
Ja.
Want de meesten vroegen 60 frank of zoiets om binnen te komen.
Ja.
Juist om binnen te komen.
Ja, ja,
dan kreeg je er niks bij. Dus, maar ja, die formule leek te werken voor ons. We hadden een aantal initiatieven die een beetje verschillend waren van de rest. En sommige waren geboren uit noodzaak.
Ja.
We hadden gemerkt bijvoorbeeld dat de laatste vrijdag van de maand...
Ja.
Dat onze omzet volledig naar beneden ging.
Ja, ja.
En dat was niet moeilijk te begrijpen. De mensen hadden geen geld meer, het was het laatste van de maand.
Ja,
ze waren al iedere keer vrijdag, zaterdag uit geweest. Zondag sommigen ook, want toen er tijd werd er nog veel 3 dagen aan een stuk uitgegaan.
Ja.
En dus tegen dat die laatste vrijdag, de laatste zaterdag wel, want daar hadden ze nog wat voor over. Maar die laatste vrijdag, dat was al... Ik zal maar thuis blijven vanavond, want het is al wat minder.
Ja.
En ik had toen in Amerika... pardon. Een concept... In Los Angeles had ik... Er bestaat nog wat dat ze noemen happy hour.
Ja.
En happy hour is in feite tussen de lunch... Allee, pak 4 uur, de late namiddag...
Ja.
En de diner, 7 uur.
Ja.
Dat ze de mensen wat vroeger na het werk proberen binnen te krijgen. En dan zeggen ze, happy hour is de sterke drank of de bier of dingen is de helft van de prijs.
Ja.
Dus dat al wat vroeger begint, dat je zou zeggen na het werk, we gaan wat cocktails en dan gaan we gaan eten. En die formule die sloeg aan in Amerika... En dan ging ik een aantal maanden nadien naar New Orleans in Amerika. En daar hadden ze een ander soort van happy hour. Dat was van 3 tot 6 in de namiddag.
Ja.
Bestelde een pintje, maar dan kreeg je er 2. Of je kreeg er 3.
Ja, ja.
Dus je betaalde maar 1 keer, maar je kreeg er wel 2 pintjes.
Dus
je kreeg er meerdere.
Ja.
Oh, ik dacht, dat is ook wel interessant.
Ja.
En dan zijn we teruggekomen en dan waren we naar die vrijdag aan het kijken en ik zeg, wat als we nu doen, dubbel drinks, dus je bestelt 1 en je krijgt automatisch het tweede erbij, niets anders,
Nee,
dus
hetzelfde.
Als je een Carlsberg bestelde, kreeg je een tweede Carlsberg,
maar
als je een fles whisky bestelde, kreeg je een tweede fles whisky. Dus alles wat je bestelde, natuurlijk, dat hadden ze snel door, dat als je een fles whisky bestelde, dat je een tweede fles whisky kreeg. En dus wat dat in feite, dus wat dat eerst gelanceerd, geloof ik nog even, want dan moet ik echt veel jaren terug gaan. Maar ik denk van 9 tot 2.
Ja.
Omdat we dachten, na 2 uren, dan mag het al stoppen, dingen. En dat was al wat te lang, want er werd enorm gedronken. Wat dat niet erg is op zich, maar die dubbele consumptie schrijven, dat was een beetje veel. Toen hebben we dat teruggebracht naar 12 uur. Dat was wat vroeg. Allee, uiteindelijk zijn we geland op van 9 tot 1.
Ja.
Dus 4 uur,
ja,
konden dubbel drinks krijgen. Hè?
Ja.
En dat was... we hadden dan ook een andere DJ voor die vrijdagen. Dan was het zo meer ambiance.
Ja.
Ambiance muziek. Wel nog altijd in typische comme-il-faut-stijl, maar toch uitbundiger.
Ja.
En misschien iets minder duister.
Ja.
S'nachts. Maar in ieder geval ambiance. En dus na verloop van tijd, na ongeveer 6 maanden, was die vrijdag onze grootste dag in de maand.
Ja, kijk, zie. Ja, ja.
En waar we dachten, dat we iets te doen, omdat de mensen toch zouden komen. Nu begonnen ze te sparen.
Voor tegen dat.
Om tegen die vrijdag te komen, omdat hun centen zo meer, veel meer opbracht.
Ja.
En we hadden ook meer compagnies, klikken.
Ja, ja.
10 man, 8. 10 man.
Ja, ja.
En dan, ik trakteer. Ik trakteer,
maar natuurlijk,
ze kregen alle dubbel en dingen.
Ja.
Dat was een fantastische ambiance, die Happy Fridays. Ja. Dat zijn ook, als ik mensen tegenkom die ook met hun ogen spreken, na zoveel jaar, want dat is ondertussen, bijna 35, als het niet langer is, geleden. Zijn er nog mensen die zeggen, weet je die Happy Fridays nog? Dus dat is plezant. Wat dat ook uniek was aan Comilfo was dat wij dus ook een concertvenue waren. Wij gaven dus ook concerten vrijdag.
Ja.
En we hebben verschillende groepen artiesten gehad daar.
Ja.
Wij deden ook mee met de kroegentocht. Wat dat toch uniek was in die dagen, want normaal gezien waren dat alleen maar cafés en dingen.
Ja.
En ik weet nog goed, wij hadden dus de scene een jaar tijdens de kroegentocht. En we hadden zodanig veel volk dat ik moet gaan vragen ben aan de scene of dat ze alsjeblieft nog langer zouden willen spelen. En ze hebben in feite hun set 2,5 keren gespeeld.
Amai,
omdat ik hun het concept uitlegde, waarvan die mensen willen graag de scene nog eens zien, en dat is, er mogen er maar zoveel binnen tegelijkertijd, en dan moeten we wachten totdat ze buiten zijn en dingen.
Ja.
Maar er staan nog zoveel mensen te wachten die de scene willen zien.
Ja.
En die mannen waren fantastisch. Telau.
Ja.
En zeiden, blijf een drank maar bevoorraden hier en we gaan blijven spelen.
Ja, geweldig. Ja.
En die hebben dus 2,5 keer in hun initiële set gespeeld. Omdat ze toch maar dat konden doen. Dat is een heel lang optreden geweest. Maar dat waren allemaal van die unieke dingen.
Zijn er zo nog artiesten die jou bijgebleven zijn? Of
DJ's of zo? Toen we 3 jaar kom ik voor, hebben we Hugo Matthijssen en De Bomen gedaan.
Ja.
Dat was ook heel goed. Want dan overlaatst, een paar dagen terug, zag ik de Clemence Clerus. Exposition.
Ja.
Dus in feite is dat nog altijd dezelfde band.
Ja.
Er zijn een aantal mensen, maar Hugo Matthijssen en De Bomen. Bart Peters speelde erbij in feite op die moment. Ronnie Massuze, nog bij dingen speelt. De Massuzes hebben ook een beetje roots in Dendermonde, want die zaten in het Atheneum.
Dat klopt.
Ja, die zaten in het Atheneum. En die hadden een bandje met nog andere vrienden van mij, die heette de B-Tunes.
Ja.
En de B-Tunes... die hebben ook nog gespeeld op die eindejaarsfuif waar ik over spreek. Van in het begin, die hebben daar ook nog komen spelen. Die hebben daar zo allemaal een beetje hun roots daarin.
Ja.
De Dinky Toys hebben daar gespeeld, maar we hadden ook veel alternatieve bands die er gespeeld hebben. Amerikaanse bands en die een heel beperkt publiek in feite hadden, maar die fantastisch waren. Ja. Clawboys Claw, allemaal van die alternatieve bands. Wij schuwden dat niet, zeker en vast niet. Wij vonden dat fantastisch. Ja. Wij vonden ook in onze programmatie dat je weer die verschillen moest tonen. Er zijn wel wat steengoede bands zijn die er. En natuurlijk, omdat Jo de Prof zo qua techniek en alles vooruitstrevend was, klonk de muziek in feite een oude, ja, dat was, ja, een oude cinema, oude feestzaal.
Ja, ja.
Met slechte isolatie, slechte dingen dus. Maar dus hij had een manier gevonden dat de muziek daar werkelijk fantastisch klonk.
Ja.
Dus als die band speelde, en we hadden dan ook de beste geluidstechnici en dingen. Dus
ja.
Al dat hebben we voor gezorgd dat dat toch al bij al een tamelijk uniek gegeven
ja.
is. Natuurlijk, je zei niks zonder het team. Nee. Iedereen.
Ja,
en
dat is waar.
Dat
ja.
gaat van de portier tot tot de garçons, tot de mensen die het toilet verzorgen. De mensen,
ja.
Dus iedereen moet een beetje meegaan in ja. dat dingen. En ook persoonlijkheden zijn. Want daar komen de mensen voor,
ja,
voor persoonlijkheden.
Dat is waar.
En zonder de klanten. De klanten die ook meegaan ja. in dat verhaal. En die trouw zijn en die dingen. Want wij brachten bijvoorbeeld, ik denk om de maand een t-shirt uit. Hey, dat was geen enkel probleem om daar 200-300 stuks van te verkopen.
Ja,
kijk. In de eerste dag. Hey, dus er waren mensen die dus echt fan waren van Comilfo. En daar ook dus ons gesteund hebben in al onze alternatieven.
Ja.
En dan een van de grote projecten waar dat we aan de wieg gestaan hebben, is de Nacht van de Dansings geweest.
Ja.
Dat dus later de Nacht van de Discotheken was.
Ja.
Nacht van de Dansings was een initiatief in feite van Michel Tassent.
Ja.
Michel, al die namen komen terug zeggen. Ja. Maar dat is vanavond met een hard drive. Waarom, weet ik niet. Maar Michel was dus een heel goede organisator. Die was van Hamme. En die had al een aantal dingen zo georganiseerd en toen is ze met dat idee gekomen, een geniaal idee in feite, om de Nacht van de Dansings te organiseren.
Ja.
Dus hij dacht, als ik nu één plaats pak die groot genoeg is en ik vraag allemaal de grootste of de meest populaire dansings om mee te doen en die krijgen allemaal een uur of 45 minuten om een DJ te spelen. En dan vraag ik hen ook om die avond, want dat was wel goed bedacht, om die avond dicht te doen.
Ja.
Dus niet daar meedoen en dan nog eens open doen. Dus al dat volk die dus normaal... En hij dacht dan, als ik dat dan op een ding zet, ons lieve neder, Hemelvaart was dat meestal, op een donderdag.
Ja, dat klopt,
Waar dat de mensen een dag nadien niet moeten werken.
Ja.
Dan kan dat, maar kan niet anders dan er los op zijn. Hè?
Ja.
En hij had dat zeer goed gezien. Dat was er los op.
Ja.
We hebben dus veel Nacht van de Dansings gedaan, veel jaren. Nadien heeft hij het veranderd in Nacht van de Discotheken, denk ik. Omdat de discotheken zo... De Boccaccio en van die anderen, die vonden zo dansing, we zijn maar geen dansing. Dan heeft hij de Nacht van de Discotheken van gemaakt. De eerste was in de kleine Oktoberhalle in Wiese, Halle B. En dan zijn we jaar uitgeweken naar Aals, naar de Keizerzalle, omdat die Halle B te klein was.
Ja.
En dan zijn we teruggekomen naar Wiese, naar Halle A,
omdat
we dan in feite genoeg volume hadden. Maar ik denk dat we er wel tussen de 20.000 en de 30.000 man op sommige edities gekregen hebben,
omdat
dat toch verschrikkelijk veel mensen was voor die tijd.
Ja, dat is
wat
waar.
Nu de Raves en Tomorrow World en al die dingen.
Maar
moet niet vergeten, dat was het begin van al die dingen. Hè.
Ja.
En wij waren daar een beetje meer in betrokken dan de andere dansings, omdat we aan de wieg stonden bij Michel Tassent.
Ja.
Omdat we Michel heel goed kenden, maar ook om Jo had ook een apart geluidsfirma. En dan kennen we natuurlijk wel de hele goede connecties met lichtfirma's.
Ja.
En dus dat aspect van de Nacht van de Dansings verzorgden wij dan.
Ja.
En dan ook, ik denk, onze Rudy dus, Rudy van Ransbeek, die de security deed dan ook. Die bracht het team samen voor de security. Dus, en dan nog een aantal dingen. Dus het was in feite veel van onze mensen die betrokken waren bij het geheel.
Ja.
Het initiatief was van Michel 100%. Maar we hebben daar enorm veel ondersteuning gegeven.
Ja.
Wat ook maakte dat wij een van de enige dansings waren die ook overal meededen.
Ja.
Want later hebben ze... Sorry, ik kan dat even afzetten. Dat moet je niet uitschuiven. Wat dus wel maakte dat dus Wij een van de enige dansings waren die op ieder locatie meededen.
Ja.
Want ze hebben dus Nacht van de Dansings in Mechelen gedaan, ze hebben Nacht van de Dansings in Kortrijk gedaan.
Ja, ja, ja.
En dan deden ze dat met meer lokale,
ja,
dansings die populair waren in die
in
regio.
Die regio, ja.
Maar Comifo heeft daar overal meegedaan, ja, omdat, ja, wij in feite quasi in die organisatie zaten, voor, ja, technisch aspect en dingen.
Ja.
Dus deden we er overal mee. Dus we hebben er, ja, wel een aantal gedaan, ja, van die, ja, ja, van die, ja, nachten, ja, van de dansings.
Ja, ja. Maar die waren zeer populair. Ik heb er daar zelf ook behoorlijk wat van meegemaakt. Ja. Meestal sloot ik dan ook de deuren.
Dus. Ja, maar dat is goed, dat moet dat zo.
Maar ik weet dat ik een periode dat ik in Antwerpen werkte en dat dus echt, ja, collega's daar die dat vroegen, ja, van gaat jij daar naartoe? En, ja, allee, en hoe zit dat,
ja,
en zo?
Ja.
Dus dat was echt wel... Ja. Ja.
Dus als je er allemaal op terugdenkt, in feite mogen we er fier op zijn. Omdat dat toch een beetje de roots is van wat er nu... Nog altijd in het groot uitgangsleven, de festivals,
ja, ja, ja,
die rond dance bestaan, ja, en rond dingen bestaan, daar zijn we toch een beetje voorloper,
ja,
in geweest.
Ja.
En dat was het speciale eraan, denk, ja, ik. Dus ja, een beetje, ja, de transitie van jeugdhuizen naar... Maar de jeugdhuizen, ik zeg dat nu, maar er waren dus zeer grote jeugdhuizen ook.
Ja.
Hè? Nijdrop, Zenith,
ja, ja, ja.
Dat waren,
ja,
allemaal. En die organiseerde, ik herinner me nog, Nijdrop organiseerde concerten,
ja,
zeer goede concerten. Ja. Er zijn ook een aantal mensen uit voortgesproten, zoals Jan van Biezen.
Ja.
Jan van Biezen was in feite... zeer nauw betrokken, had de leiding over Jeugdhuis Nijdrop.
Ja.
Jan heeft dan nog jaren later bij ons in Comifo ook gespeeld als,
ja,
DJ. Dat zijn toch allemaal mensen, ja, Jan is nu het hoofd van Studio Brussel.
Ja.
Dus dat zijn toch allemaal mensen die daaruit gekomen zijn. Als je kijkt naar DJ's zoals Olivier Abeloos en Olivier Pieters. Olivier,
ja,
Pieters vooral, die een... die dus Boccaccio nog altijd speelt, nog altijd.
Ja.
Dus dat zijn mensen die begonnen zijn in de Lifeline.
Ja.
Ik ben nog met Olivier Pieters boven de Avenue. Hè. Dat was dus de zoon van de schoenenwinkel Avenue.
Ja.
En daar ben ik nog, we zijn er nog plaatjes gaan draaien bovenop zijn kamer.
Ja.
En dat vonden we dan fantastisch.
Ja,
en
ja,
dan later is hij dus, of course, grote producer geworden,
ja,
van,
ja,
dansmuziek,
ja,
en van dance music en zo. Dus ja, dat leefde wel. Dus,
ja,
dat was hier wel zo'n beetje,
ja,
een cultuur van kruisbestuiving.
Ja.
Hè? En
ja, ja,
dat is tof. Oh, en dat doen we, en dat doen we, en dat doen we. En dan,
ja,
er zijn veel mensen professioneel doorgestroomd. Voor mezelf ook. Ik doe nog altijd producties, grote evenementenproducties,
ja,
in Amerika. Ik doe nog altijd, ik heb een firma met spiegeltenten, dus,
ja,
we zitten nog altijd in die branche in feite.
Het
is nog altijd hetzelfde doen en dat heeft allemaal zijn roots in Dendermonde,
ja. Ja.
En in het uitgangsleven in,
ja,
Dendermonde. Dus,
ja,
daar, ik denk dat dat wel
ja,
tof is om die connectie eens te leggen en te zeggen, ja, op dat vlak was het waarschijnlijk wel uniek.
Ja.
De,
ja,
jaren 80,
ja,
begin,
ja, dat is
jaren
waar,
70, sorry, begin jaren 90,
ja,
waren toch zeer belangrijk hier.
Ja.
En we moesten ook niet onderdoen voor Gent of voor Brussel. We hadden veel, we hadden klanten die uit Noord-Frankrijk kwamen,
ja,
we hadden mensen die,
ja,
uit Nederland kwamen,
ja,
om te komen stappen.
Ja, ja, ja.
En we hadden ook geen sluitingsuur. Dus, ja...
Ja.
En ik denk, een van de belangrijke dingen in de beginperiode van Comilfo was, we hadden dus een hele affaire waar het stad, in feite, dat was, ik moet zeggen, dat was overlast voor de buren natuurlijk, dat moet ik niet zeggen. Het is altijd, Koningshof is altijd een danshuis geweest,
ja,
een dansding.
Ja.
Maar natuurlijk, ja, als je sporadisch is, een bal hebt of een sporadische voorstelling...
Ja.
Dat is iets heel anders dan een dansing te hebben die iedere vrijdag en zaterdag,
ja,
open is.
Weekend, ja.
En
ja,
waar dat dan, ja, duizenden jongeren,
ja,
rondlopen. Ze komen buiten,
ja,
ze roepen, ze dingen.
Ja.
Dus ja, dat was, wij hebben daar ook later met de buurt... Wij waren een van de eerste dansings in België die echt een buurtpatrouille hadden.
Ja.
En we hadden dus echt mensen die de straten patrouilleerden en we trachten toch zoveel mogelijk die overlast te beperken. Maar natuurlijk, eens dat je ergens in een locatie zit en dat je een investering gedaan hebt, dan is het natuurlijk zeer moeilijk om dat ergens anders te zetten.
Ja.
Nu waarschijnlijk zouden ze dat niet meer toelaten in het centrum. Wat misschien goed is, hè. Maar op dat moment dacht daar niemand over na. Nee. De Roxy, ik heb jaren naast de Roxy gewoond.
Ja,
dat was iedere vrijdag, zaterdag ambiance.
Ja, hey,
en soms konden we niet slapen en konden we niet. Hey. Dus, maar dan zeiden mensen, gewoon naast een feestzaal.
Ja, dat is
niet naast een feestzaal gewoond, als je ergens dingen.
Nee, dat klopt.
Dus in de tijd was dat zo. Ook, er kwamen nog veel mensen met de fietsen, met de dingen. Gingen uit, veel jongeren. Nu is dat allemaal... Nu weet ik het niet meer. Maar ik denk, kan me voorstellen dat het een beetje meer met de auto was. Want als je dan natuurlijk een discotheek of een dansing op een industrieterrein zet of op een dingen, dat is allemaal goed en wel, maar niet iedereen kan er direct naartoe.
Dat is waar. Dat is ook zo.
Dus dat was ook een van de dingen. Dus op een zeker moment, toen we nog maar pas open waren, was er toch wat overlast. En toen dat... ik denk de burgemeester besloten dat hij dat niet meer ging toelaten en hij ging ons sluiten. Maar natuurlijk, we hadden al onze vergunningen, al onze dingen, dus dat was zeer moeilijk. En dan hadden we, dan was de brandweer eens gekomen, er stond er een aantal, als ik me goed herinner, want ik kan me al de details niet meer herinneren, maar er stonden dus een aantal lege bakken in de nooduitgang en in de dingen. Dus dan hebben ze ons gesloten voor ongeveer... Nou, al bij al toch een zestal weken, denk ik.
Ja, ja.
En dat is dan een snelprocedure langs het gerechtshof geweest. En allemaal, ik weet er allemaal de details niet meer van. Maar wat ik me wel nog herinner, is dat in feite het tegenovergestelde had bereikt van wat de stad had gehoopt. Want ik denk de tweede week dat we gesloten waren, het was zoiets van... Het stad moest van de rechtbank een order geven aan, denk ik, de brandweer, om terug te komen controleren.
Ja, ja.
Of dat we dus conform waren. Maar dat was niet moeilijk. We waren onmiddellijk conform, want we hadden die bakken verwijderd. Dus dat had iemand die bakken daar laten staan en dus de nooduitgangen waren vrij. Ja. Wij waren dus volledig geïnspecteerd en alles. Maar zolang dat die inspectie niet gebeurde, mochten we niet terug open.
Ja.
Dus het was in feite een beetje een kat-en-muisspel van te zeggen... Nee, we gaan die, gaan die opdracht niet geven en ondertussen zullen die mannen misschien ten onder gaan. Dat was
zoiets,
misschien de hoop of gaan die zich ergens anders zetten of gaan die dingen... dus, maar nee, tot groot, hoe zou ik zeggen, dankzij Jo en te blijven te zeggen nee. En dus echt te procederen en er tegenin te gaan. Ja. Hadden we ook een beetje het imago van te rebelleren natuurlijk. Ja. Tegen het gezag. Hè? Het gezag dat ons ging sluiten. Hè?
Ja.
Dingen. En dan moet ik zeggen, dan, ik denk na de tweede week, hadden we een journalist van Humo die ons contacteerde. En die zei, wij willen er wel eens weten wat dat er aan de hand is. Hoe sluiten ze dat voor de jongeren? En dus we hadden ons verhaal gedaan. En die zijn erop gesprongen, die hebben een artikel van 3 of 4 bladzijden. En die zijn dat dus iedere week blijven publiceren. Ja. En dan, op een bepaald moment stonden daar 400-500 mensen voor de deur te wachten, iedere vrijdag, zaterdag, om te zien of dat er toch al mocht opengedaan worden.
Ja, ja, ja.
En dan moesten we buiten gaan, want dat was echt... Want het was een detail van te komen inspecteren. Dus als ze kwamen inspecteren, mochten we open. Als ze niet nog kwamen inspecteren, sorry mannen, Dus wij hebben een paar keer buiten moeten gaan en zeggen, sorry mannen, nee. Geen inspectie, het kan niet gebeuren. Maar iedere week werd die groep groter.
Ja.
Want natuurlijk, jonge mensen...
Dat is zo,
en rebelleren en dingen. We zullen wel een keer voor de deur gaan staan en onze support showen. Dat is wel een beetje de doorstart geweest van Comilfo.
Ja.
Omdat dat natuurlijk in Humo, wat dus enorm gelezen werd in der tijd.
Ja.
Ik weet niet hoe dat het nu zit met Humo, maar in der tijd toch een groot blad. Influenceel. Dat is geen woord, zeker.
Nee, maar dat maakt niet uit. Maar ik weet wat je bedoelt. Ja, ja.
Dus, invloedrijk. Invloedrijk blad. En dus dat ook maakte dat mensen in Gent en in Antwerpen en dingen ervan gehoord hadden. Want die volgden dat week na week. Ik denk dat er 4 weken ingestaan heeft of zo. Tot als we weer open mochten. Eindelijk had de rechter dus beslist, of heeft de rechter een bevel uitgevaardigd dat... dat de burgemeester het bevel moest geven om de brandweer een inspectie te laten doen, zodanig dat wij een kans hadden om te tonen dat dat in orde was. En dat is dan ook zo gebeurd. En van toen af zijn in feite onze... is dat gelijk een raket naar omhoog gegaan, omdat dus iedereen daar wou zijn.
Ja.
Omdat ze ook niet wisten, gaat het volgende week weer gesloten worden?
Ja.
Dus toen dat we 3 jaar bestonden, heb ik in feite onze slagzin was, want we waren nog maar 3 jaar oud, maar Old Rebels Never Die, hadden we erop gezet. Old Rebels Never Die, dus dat was een beetje... Want wij voelden ons al oude rebellen,
nadat we dat allemaal moeten doen
en allemaal moeten doorstaan hebben. Dus ja, dat was een hele aangename periode. Dat heeft ons een beetje echt toen laten zeggen.
Maar dat was eigenlijk ideale reclame.
Ja.
Allee, als je het zo beziet.
Als je het qua marketing zou moeten bestellen, zou het nooit zo goed kunnen bestellen.
Nee, het is dat.
Maar natuurlijk, als je er middenin zit en je weet niet of je nog mag open gaan.
Dat is iets anders.
Dat was natuurlijk, want ik weet nog goed, Jo de Proft, die zijn haar was volledig zwart en na 6 weken was hij volledig grijs.
Oei, dus dat zegt genoeg.
We moeten altijd maar lachen, want op 6 weken was hij zo grijs, als dat een groot was, van al de problemen en al de dingen. Want natuurlijk, achteraf kun je er wel over vertellen en zeggen, maar Jo had juist een pak geld geïnvesteerd, Koningshof gekocht, had juist dingen. En dan in één keer zeiden ze, je mocht dat niet doen. Dus dat was kantje boordje. En natuurlijk, achteraf bekeken, je kunt geen mooie publiciteit voorstellen. Want wij moesten zelfs geen publiciteit maken. Het stond in de nummer, het stond in iedereen was erover aan het spreken. En wij hebben toen ook enorm veel steun gehad van de lokale mensen.
Ja.
Ook veel ouders, waar dan we in feite wel een beetje verrast over waren.
Ja,
want normaal dachten we, buurtoverlap. Maar er waren veel ouders die zeiden, ik wil niet dat mijn kinderen een half uur naar Gent rijden, om daar te gaan dansen, te gaan drinken en dan moeten terugkomen. Ja. Als we een alternatief kunnen hebben hier in de stad, waar dat ze met de fiets naartoe kunnen, of waar dat we ze kunnen droppen. Dus wij kregen zeer veel steun van ouders. Ouders die kinderen hadden in die leeftijdscategorie natuurlijk.
Ja.
Dus dat was toch wel bemoedigend. En van daaruit is dan gegroeid. En dan is het...
Geweldig verhaal eigenlijk.
Ik ben in feite verwonderd over dat ik er nog zoveel over heb.
Dat komt terug, hè. Dat zit dan ergens.
Ja, dat zit dan op die artist.
En dat komt dan terug.
Maar dat is een beetje het verhaal van Comilfo.
Ja.
En dan na een aantal... Ik denk in... 1993. Ondertussen was ik al getrouwd met een Amerikaanse.
Ja.
En had ik ook al een aantal andere zaken die ik aan het doen was en zo.
Ja.
En ik had zoiets van, ik wil de Comilfo blijven doen, maar ik wil ook dit doen, ik wil ook dat doen, ik dat doen. En ik moet zeggen, wij waren indertijd open van 9 uur. En dus als manager moest ik er zijn... een paar uur ervoor, dus dat wil zeggen om 7 uur 's avonds.
Ja.
Maar we hadden geen sluitingsuur. Dus dikwijls dat ik daar buiten kwam, 2 uur, 3 uur in de namiddag.
Ja.
Een beetje slapen, douche, de volgende dag terug.
Ja.
Alhoewel dat we maar 2 dagen open waren, dat duurde dan tot dinsdag hier, dat je gerecupereerd was.
Ja.
En dan moesten nog al de paparazzen, orders doen, personeelszaken, dingen.
Ja.
Dus er bleef niet veel tijd over om andere voor dingen te doen die ik ook nog wou doen.
Ja, ja.
Want natuurlijk, dat was op zeer jonge leeftijd. Ik was daar manager op 21, als ik 21 jaar was.
Ja, ja.
Dus ik heb daar nog ambities om wat van alles te doen.
Ja.
Ik wilde ook nog wat meer tijd in Amerika spenderen en...
Ja.
En zo, op een bepaald moment heb ik gedacht, goh, ik heb hier echt fantastische tijd meegemaakt,
ja.
Maar ik moet hier een beetje afscheid nemen op het hoogtepunt, dacht ik al zo.
Ja, ja.
En ook, al de dingen die ik graag wilde doen met Comme il faut,
ja.
Creatief,
ja.
Hadden we gedaan.
Ja.
Dus het was meer nog een keer Happy Friday, nog een keer dit, nog een keer dat, ja, nog eens een concept, ja, ja, ja. Nog eens een ding.
Ja.
En toen dacht ik, oh, dat is wel de moment om andere mensen met andere ideeën.
Ja.
En toen, op die tijd, toen was ik ook al, denk ik, 28 of 29 jaar. Niet dat dat oud was.
Nee, nee.
Maar die volgende generatie die eraan, ja, komt te zitten, die hadden dan andere dingen die ze graag hoorden of deden.
Ja, ja,
of dingen.
Ja.
En toen dacht ik, ja, nee, ik heb ook wel andere dingen die ik gewoon nog graag, ja, wil doen. Uitdagingen.
Ja.
En dan kort daarna ben, ja, ik dan in feite verhuisd naar de Verenigde Staten.
Ja.
Maar dus zeker een heel mooie herinnering,
ja,
die,
ja,
hele periode.
Ja.
En ik ben er echt nog stik van verbaasd. Als ik een aantal jaar terug hebben ze een reunie gedaan of zoiets.
Ja.
Of een comme il faut thema. Ik weet niet juist wat het was,
ja,
ik ben er niet geweest. Maar ik was er wel van verwonderd, of op Facebook of op dingen, als,
ja,
er,
ja,
als dat wordt opgebracht, dat,
ja,
er nog zoveel mensen goede,
ja,
herinneringen daaraan,
ja,
hebben,
ja,
in,
ja,
feite.
Goede
herinneringen.
Ja.
En dat is wel het tofste, denk ik, van alles samen.
Ja.
Want natuurlijk, Konings of de Comme il faut bestaat niet meer, het zijn nu appartementen, het zijn,
ja,
nu dit en dat.
Ja.
Alhoewel dat wel tof zou zijn, moest er als een gedenkplaatje aan de appartement hangen, hè? Dat daar.
Hij wil misschien.
Wij
gaan dus
history,
proberen,
hè,
met ons project de dingen terug een beetje tot leven,
ja, ja, ja,
te wekken.
Ja, ja, ja.
En we moeten zien wat dat er eventueel mogelijk is.
Ja, ja.
Want ja, dat hangt af van de locatie.
Tuurlijk,
nee,
tuurlijk.
Ja, ja, ja.
En ik denk iedere generatie, want nu ben ik vorige week naar dingen geweest, naar Bastion 55. Nee, Bastion 5.
Bastion 5, ja.
Bastion 5. Waar dat ik dus vroeger nog gedJ'd heb in de Zep.
Ja,
en
de
dus
Zep,
nog,
ja,
nog veel tijd gespendeerd in Honky Tonk.
Ja.
En ik vind dat dus fantastisch wat die mannen daar gedaan hebben.
Ja.
Wat is het initiatief? Hoe
City Sounds.
City Sounds. Hey, Tim.
Ja.
Wat dat die mannen daar allemaal gedaan hebben, vind ik fantastisch. Hey.
Ja.
Dus ik ben... Ik ben altijd zo iemand die van, oh ja, nee,
ja, ja,
doe,
ja,
dat,
ja,
echt ja,
ja, ja,
doe,
ja,
maar,
ja,
iets.
Ja.
Want,
ja,
je weet nooit wat dat eruit groeit.
Ja,
of wat dat eruit,
ja,
ging.
Dat is waar. Dat is
en,
waar.
En moest ik zelf die bunkers onder andere genomen hebben? Ik denk niet dat ik het beter zou kunnen.
Ja, ja, ja.
Dus magnifiek gedaan,
ja, ja,
echt heel,
ja,
goed, tof dingen.
Ja.
Vriendelijke bediening.
Ja.
Dus ja, ik ben daar een grote fan van.
Ja.
Om dus de volgende generaties...
Ja.
En, ja, soms is het maar even maar een kleine
dat is waar.
Ja, spark,
een vonkje.
Een klein vonkje,
ja,
nodig, hè, om dingen in gang te zetten.
Ja.
En dan doet er nog een andere groep iets en andere dingen en een andere,
ja,
VZW.
Ja,
en dan,
ja, ja, dat is,
oh,
waar.
En dan plotseling
ja,
zijn we weg. Ik denk,
ja,
dat we dat nodig hebben. Iedere stad kan niet leven. Er moet altijd een jong element,
ja,
zijn. En om dat jong element in die stad te houden,
ja,
moeten we als stad voorzien.
Ja.
Je moet dat zelf niet organiseren, maar
nee,
je, moet open,
dat
je moet zien,
ja,
dat je ervoor open staat.
Ja, voilà.
En dat je niet bestraffend zet en dat je niet dingen,
ja,
en dat je dat... Dat de jonge mensen toch iets hebben om,
ja,
om zich bezig te houden. Om hun eigen identiteit te creëren, in,
ja,
feite, want erover gaan we
het. Ja, daar komt het op neer, ja.
En dus dat was hetgene wat wij hadden in de jaren 80, begin,
ja,
jaren 80, 90. En dat groeide wel uit, ja, ik zeg het, er zijn nog sporen van op veel dingen. Dus het hoeft niet noodzakelijk een dansing te zijn of een ding, maar... En ik weet, er zijn festivals al geprobeerd en er zijn andere dingen. Maar ik denk dat dat altijd moet... dat de stad moet blijven ondersteunen.
Ja.
Proberen van zo min mogelijk overlast te creëren.
Ja, ja, ja.
Maar dat zijn perfect mogelijk,
ja,
om dat te doen. Maar ik ben er enorme fan van dat,
ja,
dat initiatieven, mensen of mensen met initiatieven gesteund worden,
ja,
door de lokale overheden,
ja,
want en niet bevochten worden.
Ja, ja, ja.
Want dan, ja, dan wordt er niet veel meer gedaan,
nee,
op de duur, want dan zegt iedereen, nou, ja. Of dan de mensen die die dan een idee hebben of iets creatief willen doen, die doen het dan niet daar. Dat zien wij ook in Amerika. Ja, er zijn sommige steden die heel open zijn om cultuur en initiatieven te doen. Ah, wat doe je dan? Ja, als je dan een creatief idee hebt, dan ga je eerst naar die steden.
Ja, tuurlijk.
Want dan wordt alles goed ontvangen. Ja. Hè? En de anderen denken, dan gaan ze weer zagen over dit of dat. Of ze gaan ons extra dingen opleggen die het dan niet meer mogelijk maken.
Ja.
Dus ik denk het beleid van een stad draagt zeer veel toe tot wat er allemaal kan teweeggebracht worden.
Ja. Ja. Maar City Sounds is een van onze partners in dit project.
Perfect.
Interviews die gaan opgenomen worden, dus mijn professionele cameraman, die zullen doorgaan in Bastion 5. Die zijn maar later gepland natuurlijk.
Ja, dat is tof. Dus dat is tof. Nee, ik denk dat dat heel toffe mannen zijn. Ik had er een privéfeestje gegeven vorige week.
Ja.
En ik heb dus met die mannen gedeeld. En echt op en top, top, top mensen.
Ja. Ja.
Personeel, iedereen vriendelijk. Een goede venue. De sound zou iets beter moeten, maar daar ben ik wel fanatiek in. Maar voor de rest, echt, ik zeg het, als iemand met die twee bunkers had aangeboden en gezegd, doe er iets,
dat
zou waarschijnlijk 90% hetzelfde geweest.
Ja.
Chapeau. Nee.
Ja.
Echt heel tof, ik vind het echt heel tof. En ik denk dat die ook... En nogalang dat ik met Tim aan het spreken was, zijn er ook tal andere initiatieven dat ze doen. Hè? De glamping dingen dat ze willen doen van de zomer. En het zijn allemaal, het zijn creatieve dingen en het zijn die creatieve geesten die moeten gevoed worden.
Ja, maar dat klopt. Dat
want
is
anders zeggen die, als die wat velen, dan zeggen die, want er zijn ook mensen die dan kinderen beginnen te hebben en dingen. Ja, dus als die niet meer gemotiveerd blijven door hun omgeving, op een zeker moment zeggen die ook,
dat
is te veel werk, we gaan dat niet meer doen, want dan mogen we dit niet, dan mogen we dat niet. Dus het is belangrijk dat die erin gesteund worden.
Ja.
Dat die erin gesteund worden.
Dat klopt. Maar ik denk dat dat ook wel
gebeurt. Ik denk dat
En zal blijven gebeuren. Ja. Dat is wel een feit.
Ja.
Ja.
En ik denk ook dat het belangrijk is als hoe noemen ze dat in het Engels? Zeggen ze catalyst dingen, maar een catalyst, catalyst enzovoort. Nee, dat is geen woord, van dat moet ik het nog zeggen.
Ja, maar dat geloof ik, dat je moet nadenken.
Maar gelijk bijvoorbeeld dat je nu al de feestelijkheden rond Rosbeihard had.
Ja.
Ik vond dat voor de eerste keer echt een volksfeest was.
Ja.
Die vijf dagen
met
die dender en met die dit en met die dat en wat van alles te doen en dingen. Ja. Dus ik vond dat heel goed. En die vonk moet in feite niet verliezen.
Nee.
Verstaan?
Ja.
Want natuurlijk, binnen acht jaar, dat is al een ganz andere generatie.
Ja, dat is waar.
Dus in feite, hetgene wat je nu gezien hebt in Dendermonde, en hoe uitbundig de mensen kunnen zijn, en wat er echt in alle leeftijden, identiteit... Ja. Wat echt een volksfeest is. Hè,
ja, dat moment, is waar. Ja, ja.
Dat in feite niet zou mogen teleurgaan. Ik denk dat dat een goede ding is om te zeggen, kijk, wij kunnen nog zo'n dingen doen.
Ja.
En Dendermonde is daar wel rijp voor. En Dendermonde kan dat wel. En Dendermonde kan ook mensen aantrekken voor zo'n
inderdaad,
dingen.
Inderdaad,
Alhoewel dat er 1001 festivals zijn. Want,
dat is waar. Ja. Maar het mag.
België is gekend. Ze hebben allemaal volk. Of ze hebben, als je het goed doet, is er mogelijkheden. Maar het is vooral de lokale mensen die lokaal willen steunen.
Ja, ja.
En lokaal, dat is al de randgemeente en al die dingen. Dus, maar we dat mensen hun fiets kunnen pakken en kunnen zeggen, we gaan naar een goed festival, goed georganiseerd, of een speciaal avond, of een weekend, of een dingen. En we kunnen er met onze fiets naartoe.
Ja, klopt. Ja, maar dat is
Dendermonde is fantastisch gelegen qua dat station, qua dingen.
Openbaar
vervoer. Ik denk dat er wel nog veel potentieel in zit.
Maar er is sowieso festivalverleden met de jazzfestivals in de tijd. Dat is ook zoiets.
Zeker en vast. Dat blijft dan gelijk. Dat moet dat niet uitschrijven. Maar als ik...
Dat
je niks mee kon in foto maken. Maar toen ik de allereerste keer naar Amerika ging, toen werkte ik voor een kamp in Californië. En ik zat me daar 3 dagen op hotel gestoken, ja, in Santa Monica. En dan zeggen ze, onze chauffeur gaat u komen halen. Onze chauffeur, mijn busje.
Ja, ja, ja.
Van het zomerkamp, he, van, ja, ons komen halen. En ze hadden wel gezegd, in onze voorbereiding hier in België, ja, in het algemeen, Amerikanen zijn niet zo goed in hun geografie. Voor de rest van de wereld. Wel voor hun land, maar de rest van de wereld. Dus je moet niet geoffendeerd zijn als je zegt, ik kom van België, en ze zeggen, wat is dat juist? Hey? Of ligt dat in Brussel? Hey,
ja, ik weet het.
Want ze hebben meer gehoord van Brussel dan van dingen natuurlijk.
Ja, juist.
Dus ze zeggen, moet er niet dingen... Je legt dat gewoon uit, maar je moet niet... want dat is iets niet wat ze zeer sterk in zijn. Dus ja, ik zeg, goed, dus die enkele chauffeur komen halen. En dat was zo een echte... een marine, op pensioen alleen, maar die deed dat nog. En, en hij zegt, van waar zit jij? Ik zeg, ja. Ik zeg, ik ben van België.
Ja.
Belgium, ja. En van waar in België? Dat wil je toch niet weten, hè, man. Maar ik zeg, tegen Brussel. Tegen Brussel... en wat is de naam van het? Ik zeg, nou, blijf dat wel vragen, maar we moeten dat toch niet weten. Hè? Ik zeg, ik ben van Dendermonde. Ik zeg, het is een klein stadje in een driehoek van, zo leg ik het altijd uit.
Ja, tuurlijk.
Antwerpen, Gent, Brussel.
Ja, het is ook zo, hè.
Er smak tussen, dichter dingen.
Ja.
Zegt hij, Dendermonde. Ik ben daar geweest, zegt hij. En ik dacht, ja. Dat bleef, hè. Die ene, ik heb nog zijn gezicht, want je was uitgestreken gezicht. Zeg, maar die is hier een maand lachen en ik ben er gezien. dan zegt hij, I've been there to a jazz festival on the river.
De Vestendinder daar, ja.
VP, denk ik.
Ja, het VP,
on the river, want hij was gestationeerd in Duitsland. En ze hadden een affiche daar gezien van de dingen.
Allee, zeg.
En die waren dus, Amerikanen, en wij hadden een aantal Amerikaanse bands dat die toen het uit opstaden op het Jazz Festival. En dus die Amerikanen waren afgezakt van hun verlof.
Van Ginter naar hier.
Naar dingen, ja, want voor Amerikanen is dat niks.
Maar
hij wist dus 100% waar dat was. En ik dacht, zei je, dat is nog... Dat staat de eerste Amerikaan dat ik tegenkom.
Ja.
En ze zeggen, allemaal die gaan niet weten. En die is al geweest. Ik was ook de laatste Amerikaan.
Ja, waarschijnlijk.
In al die jaren dat ik dat tegenkomen ben.
Niet meer tegengekomen,
dat bij mij thuis. Dat al geweest was in mijn stad. Maar ik zeg, wat is het toeval dat je die... Maar ja, het jazzfestival, dat was zeer gerenommeerd.
Inderdaad.
Zeer gerenommeerd. Dus,
ja, dat is waar.
Ja.
Oké.
Dus maat, heb ik al een vraag gesteld. In hier heb je een vraag gesteld en ik heb veel te veel uitleg al.
Dus de meeste vragen, dus alles is eigenlijk beantwoord.
Maar dat moet dat goed.